Uiteindelijk is het dus zover dat er een deurwaarders aan je deur komen en je een uithuiszetting krijgt. Met name die stress, de onzekerheid en wat dan ook. Het geestelijk gedeelte, dat was het zwaarst. Ik misbruikte de drank en drugs om sowieso mijn stresslevel naar beneden te brengen.
Ja, om de pijn te stillen.
Ja, mensen echt alcoholdoekjes heb zien uitbrengen, in een injectie naald zien doen.
En
zelf daarmee injecteren. Ja, ja, ja.
Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Van jarenlang zwerven op straat en door iedereen in de steek gelaten worden tot miljonair. De krantenkop Zwerver blijkt zoon van miljonair was wereldnieuws en het is het verhaal van Jerry Winkler. Zijn verhaal klinkt bijna too good to be true, maar alles behalve. Nu kan hij zijn ervaringen van de straat omzetten en inzetten om thuis en daklozen te helpen. Ik vind het een heel bizar gewoon een heel bizar verhaal, maar ik ben blij dat je er bent.
Ja,
welkom.
Dankjewel. Ja.
Hoe gaat het met je?
Ja, hartstikke goed.
We gaan, jouw hele verhaal heeft natuurlijk een tijdsloop van een aantal jaren. Mm-hmm. Laten we even bij het begin beginnen, want hoe was jouw jeugd?
Zo, ik ben opgegroeid in Diemen. Samen bij mijn moeder thuis en mijn oudere broer. En ik heb eigenlijk tot mijn 18e jaar een fantastische jeugd gehad. Het was echt in een leuke straat. Waar ons kent ons een beetje geld. Waar de touwtjes nog uit de brievenbussen hingen.
Ja, een beetje dorpsgevoel.
En je overal kon plassen, ja precies. Ja. En heel veel voetballen, heel veel spelen. Zelfde kids altijd, ook in dezelfde klas van de basisschool.
Ja.
Heel veel vriendjes en ja, eigenlijk een enorme goede, leuke jeugd gehad. Ja.
Ja, en tot je 8e zeg je?
Ja, klopt.
Wat gebeurde er op je 8e?
Mijn kamer, mijn slaapkamer, was naast de slaapkamer van mijn moeder. En mijn broer die werkte op dat moment al. En ik werd 's morgens wakker doordat ik mijn broer mijn moeder hoorde roepen. Maar mijn moeder werd niet wakker. En toen ben ik uit bed gestapt. En toen stond mijn broer naast het bed van mijn moeder en die probeerde de wakker te schudden. En ze had een hele vreemde lach op haar mond, maar ze werd gewoon niet wakker. Uiteindelijk zover dat we de buren hebben gebeld. Die zijn gelijk naar ons toegekomen. En voordat ik het wist was de ambulance, alle hulpdiensten waren er. En werd mijn moeder afgevoerd naar het ziekenhuis. Waar uiteindelijk bleek dat zij een hersentumor had.
Ja. 8 jaar ben je dan.
Ja.
Best wel traumatisch.
Ja, dat is een hele bizarre periode. Met name omdat ook natuurlijk op dat moment 3 levens totaal veranderen. Zowel voor mijn moeder, voor mijn broer als voor mij.
Ja, en waar ging je toen wonen?
Ik heb een hele korte tijd toen even bij de buren kon ik thuis verblijven. En uiteindelijk ben ik dus naar het huis van mijn vader en mijn stiefmoeder gebracht. Omdat mijn moeder kon niet meer voor ons zorgen.
Nee.
Ze werd ook geopereerd. De linkerhelft van de lichaam kon ze op een gegeven moment ook niet meer goed gebruiken. En er zat ook een jaar lang nog een revalidatie aan vast. Dus voor die tijd verbleef ik bij mijn vader en stiefmoeder.
Ja, hoe was het daar?
Ik kwam bij 2 mensen te wonen die totaal geen kinderen gewend zijn.
Ja, ze hadden ook geen kinderen.
Nee, geen kinderen. Nee. En ik denk dat van ongeveer de 5 jaar dat ik daar heb gewoond, dat ik misschien kan zeggen dat het 3 weken leuk is geweest.
Ja, en waar lag dat aan?
Ja, als je bent nog een kind. En de regeltjes die daar gelden, en daar kan ik er wel een paar opnoemen, dat je 's morgens vroeg het badkamerlicht 3 minuten aan mocht hebben. Dat je kleren netjes in de kast moesten liggen.
Een heel streng regime.
Ja, ik had een slaapkamer. Nou, het was niet echt een kinderkamer. Het enige wat ik had was een kastje in het woonkamertje. Met wat tekenbladen en een potlood erin.
Ja.
De eerste beginperiode ook woonden ze nog in een flat. Dus ik moest 's avonds ging ik bij hun in de slaapkamer slapen. En op het moment dat hun naar bed gingen, werd ik overgedragen naar de bank. Ja, en ook de relatie tussen ons was absoluut niet optimaal. Nee.
Nee, en waarin uitte zich dat?
Dat uit zich in, ik denk, veelal frustraties naar mij toe. Om achteraf, als je wat ouder bent, denk je nou van ja, ze kon zich totaal niet inleven in de wereld van een kind. En op het moment dat ik dus me niet aan de regels hield, aan de regels die hun stelden, stonden daar ook wel straffen op. Dat wat als kind zijnde al heel veel stress en een bizarre eigen levenswereld heeft veroorzaakt.
Ja, is dat dan geweld?
Is het geweld? Nou, het is een paar keer gebeurd dat er wel geweld plaatsvond. Het is meer, en dat is denk ik nog het ergste van alles, is dat het meer geestelijk was. Dus ja. Op het moment dat je in hun ogen weer iets fout had gedaan, om een voorbeeld te geven, dat je dan met hun in de woonkamer zat en dat de kastjes van, toen had je nog van die kasten waar je kast van een tv in stond.
Oh ja, ja.
Dat de kastdeurtjes precies zo dicht gingen dat ik geen tv kon kijken. En op het moment dat ik even naar voren toe boog, dat er tegen mij wordt gezegd van, wat ga je doen? En kon toen ook het genegeerd worden. En met z'n tweeën ook tegen mij
ja.
Uitvallen.
Maar uiteindelijk leidt dat ertoe dat je het huis wordt geplaatst?
Nou, nog ineens het huis wordt geplaatst. Het is meer dat ik... dat ze op een gegeven moment ook zagen op school dat het niet goed met mij ging. En daar ook in een gesprek op school kwam met iemand die een soort sociaal werker waarmee ik in gesprek ging. En vanuit daar dat ik ook op een gegeven moment wegliep van huis. En ik kon die stress en die spanningen gewoon niet meer aan. Als je 5 jaar lang als kind zijnde opgroeit met stress, spanningen. 2 volwassenen die je continu... kleineren. En weet je, een straf op het moment dat als ik niet netjes schreef, dan kan je iemand corrigeren erop. Ja. Of ook uitleggen hoe het beter kan. Voor mij was het gelijk dat ik 5 dagen lang na het eten naar bed toe kon. En ja. Op het moment dat je dan op je kamertje zit, want uiteindelijk zijn ze dus verhuisd en had ik wel een eigen kamertje. En jij naar bed toe moet en je kijkt naar de klok. En je geniet van elke minuut dat je niet met hun in contact bent of wat dan ook. En met spanning. Dat je nog ineens durft te slapen of wil slapen. Dat je wil genieten van het moment dat je eigenlijk in je eigen wereldje kan zitten. En bang bent van, oh, als het zo meteen weer 7 uur 's morgens wordt.
Moet ik ze weer zien?
Dan moet ik ze weer onder ogen komen. Ja, dat brengt allemaal dingen teweeg. Dat wat uiteindelijk resulteerde van...
Weglopen.
Ja. Ja.
En het moment dat je wegliep... Mm-hmm. Werd je ook weer teruggefloten of weer naar huis gestuurd?
Nou, de eerste keer dat ik wegliep, was eigenlijk dat ik alleen maar een tas met wat snoep en de standaard dingen had meegenomen. Ja. En na een paar uur alweer zoiets had van, moet me weer terug naar huis toe, want ja, waar moet je heen?
Ja, hoe oud was je toen?
Ja, ik denk 11.
Ja.
En de tweede keer was het gewoon gelijk echt wel dat er ook jeugdzorg bij kwam. En dat soort instanties werden ingeschakeld.
Ja, hoe was dat voor jou?
Nou, dat is, als ik er zo op terugkijk, dat is natuurlijk een hele rare periode. Vanuit jeugdzorg, vanuit de RIA, gezinshulp en dat soort dingen, werd er eigenlijk op dat moment alleen maar geluisterd naar de ouders.
Ja.
En vanuit hun ervaringen werd er dus een plan opgericht naar het kind toe. Er werd niet echt met mij gesproken van, wat maak jij allemaal mee?
Ja, hoe voel jij je?
Precies, ja. Ja. Dus ook daarin was er al een verkeerde behandeling naar mij toe wat er plaatsvond. Waardoor je steeds meer krijgt, de hele wereld is tegen mij. Dus ja. dat is een...
Dat maakt ook onzeker als kind, denk
ja,
ik.
Zeker. Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja, want je durft op een gegeven moment ook niks meer te doen. Omdat je bij jezelf gaat denken, wat ik doe is toch niet goed.
Ja.
Ja.
Dan ga je uit huis.
Ja, toen ik uit huis ging, het is niet gelijk dat je ergens anders geplaatst kan worden. En, ik ging toen naar een weekendopvang. Dus dat je eigenlijk alleen voor in de weekenden terecht zou kunnen. Uitzondering op de regel dat ik daar ook door de week mocht verblijven. En zo verhuisde je eigenlijk continu naar andere opvangs toe. Doordat je uiteindelijk een plek is op een internaat. En dat je op een internaat komt te wonen.
Best fijn lijkt me dat dan voor je, want dan ben je weg van die situatie thuis.
Ja, dat was ook het enigste fijne eraan. Kijk, ja. Je bent niet alleen weg van thuis, maar je bent weer ook al je vrienden, alles wat je hebt opgebouwd, raak je allemaal weer kwijt.
Ja.
En op een gegeven moment ga je ook echt alleen je eigen wereld weer creëren. En je eigen zoektocht van hoe gaat mijn leven eruit zien? Ja. En voor iemand die zo jong is, is dat abnormaal. Je had ook een interne school, dus je zat ook op school op de internaat. Maar daarin, ja, het is niet echt dat je de normen en waarden van het leven leert. Maar je leert ook wel van elkaar. En het zijn goede dingen, maar ook soms verkeerde dingen.
Zoals?
Ja, je gaat blowen. Je gaat roken. Je gaat af en toe wat stoute dingen doen. Ja, je leert ook daar weer hele andere dingen. Je komt sneller met dingen in contact.
Ja, je wordt beïnvloed daarin.
Ja, het is ook natuurlijk naarmate hoeveel je het zelf toelaat. Maar als je jong bent, ben je makkelijker beïnvloedbaar.
Ja.
En het was nou ook net in de periode dat de hardcore house scene, zeg maar, begon. Dus daar kun je wel
voorstelling bij maken.
Een beetje voorstellen hoe, waar je allemaal mee in aanraking kwam.
Ja. Ja. En wat als de periode daar voorbij is, wat volgt er na de periode van verschillende internaten?
Nou, volgens de wet, als je 18 bent, dan ben je volwassen.
Ja.
En dan houdt de behandeling, de verplichte behandeling vanuit de staat, zeg maar, houdt dan op. En toen kwam ik daarna zelf bij kennissen te wonen. En ik had me ingeschreven voor een woning in Diemen.
Ja.
En die ik uiteindelijk ook heb gekregen. En dan heb je in één keer een eenkamerwoning. En je moet gaan werken en je krijgt allemaal centjes en wat dan ook. Maar je weet nog ineens hoe je boodschappen moet doen. Je weet niet wat er gebeurt als je de huur betaalt.
Je weet niet hoe de wereld in elkaar zit.
Nee, totaal niet. Nee.
Je hebt natuurlijk ook nooit geleerd om zelfstandig te zijn, denk ik. Als je gewoon in internaat zit en alles soort van wordt, ja, in een soort van schema wordt geleefd,
ja,
denk
klopt.
Ik.
Ja, je hebt toch, toen ik terugkwam in Diemen, ook weer dat je je vrienden weer liet kennen en doen.
Ja.
En die gaan allemaal lekker in het weekend stappen en leuke dingen doen. En dan is het heel lastig om jezelf daarin te onthouden. Omdat jij gewoon je huren, je boodschappen en dat soort dingen moet betalen.
Ja.
Dus ja, dat was eigenlijk wel gedoemd om te mislukken.
En toen heb je jezelf daar een beetje in verloren?
Ja, uiteindelijk wel. Ja. Je krijgt op een gegeven moment, kijk, het klinkt heel raar, maar je hebt ook een soort stukje van rust wat er dan komt. Dan krijg je onbewust een verwerkingsproces van wat er al die jaren voor heb afgespeeld. En dat bracht teweeg dat je heel veel ging blowen, ging drinken op een moment dat je s'avonds alleen was. En ja, eigenlijk de dingen wou gaan doen wat iedereen op die leeftijd doet. Maar wat je eigenlijk niet zou kunnen doen, omdat het niet binnen je mogelijkheden ligt. Maar ja, je doet het toch.
Je wil het toch doen, ja.
Je wil het toch doen, je wil er toch in mee. Je wil toch de vruchten van het leven ervan plukken. Dus ja, dat ging hartstikke mis.
En hoe ging dat mis?
Nou, dat je op een gegeven moment denkt van, ik betaal de huur volgende maand wel. Of ik die boodschappen, die zou ik ook wel stiekem mee kunnen nemen van de Albert Heijn. En dat ik wat centjes overhoud om andere dingen te doen.
En dan hopen natuurlijk die schulden zich op een gegeven moment op.
Klopt.
En wat was voor jou het punt dat het niet meer haalbaar was?
Dat ik mijn brievenbus niet meer open durfde te doen.
Dat er zoveel brieven in zaten.
Zoveel, ja, deurwaarders, ja.
Ja.
En dat is denk ik iets wat heel veel mensen wel, en vooral in deze tijden ook wel kunnen herkennen. Is dat je gaat ontwijken op hetgeen wat op je af gaat komen.
Ja, vluggedrag.
Precies. Uiteindelijk is het dus zover dat er een deurwaarders aan je deur komen en je een uithuiszetting krijgt.
Ja.
En dat ik op een afstand op straat heb toegekeken hoe ze het huis leeg haalden. En dat ik voor mezelf wist van ja, nu is het gewoon echt klaar en heb ik helemaal niks meer.
En dan leef je op de straat, dan ben je daklozer.
Ja.
Hoe is die periode?
Ja, in het begin ga je het een beetje ook zien, je gaat er een soort avontuur van maken. Het is ook een beetje, ja, je hebt in één keer een hele hoop vrijheid.
Mm-hmm.
En je kan jezelf daarin in het begin misschien ook wel in onderhouden en in je weg erin vinden. Maar op een gegeven moment raakt ook het geld op, je energie raakt op.
Had je toen nog wel een baan?
Ik heb nog wel een korte tijd gewerkt, ja, ja. En die mensen wisten niet dat ik na werktijd, ik had altijd een weekendtas bij me, daar zat eigenlijk mijn hele leven in.
Ja.
En dat ik na werktijd ergens weer een bos opzocht om te kunnen slapen.
Maar op een gegeven moment werk je niet meer?
Nee, dat was niet meer vol te houden.
Nee.
Dat, als jij op een gegeven moment 2 uur per nacht slaapt, en je continu maar op de meest onmogelijke manieren moet douchen en jezelf erin voorzien. En dan nog die positiviteit ook op je werkvloer te houden. Terwijl je eigenlijk op het moment als je aan het werk bent, in je hoofd al bezig bent van hoe ga ik alle problemen oplossen? Waar, ja, slaap,
waar
ik,
slaap ik vanavond? Precies. Kom ik aan eten?
Ja, ja, ja. Dus dat was, ja, je raakt ook je hele eigen identiteit raak je kwijt.
Op
ja.
het moment dat je werkt en je hebt geen huis, hoe kom je dan aan geld?
Nou ja, maar je had ook gelukkig heel veel zwart werk, wat je okay. kon doen. Ja. Ja.
Oh, dat is fijn. Dus dan had je wel in ieder geval wat cash.
Ja, ja. Klopt.
En
ik heb een korte tijd ook ingeschreven kunnen staan bij mijn broer. Dat okay. ik daar verbleef. Maar...
Ja. Ja, want dat is volgens mij namelijk iets, en daar gaan we het natuurlijk later over hebben hoe het ja. nu vandaag de dag is. Maar best wel moeilijk als je buiten zo'n heel systeem valt om dan weer zeg maar op de rit te komen.
Klopt.
Het leven op straat en het slapen inderdaad in het bos. Hoe is die periode? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat zijn eigenlijk dat kun je alleen maar begrijpen op het moment dat je het ook echt zelf meemaakt. Dat is, je hebt toen ook diverse tv-programma's erover gehad, dat mensen dan een week op straat gingen slapen. Dan is het ook een soort avontuur. Een beetje ja. op je eigen grenzen verleggen en wat dan ook. Plus dat je niet alle stress en dingen meedraagt wat een dakloze mee heeft. Ja, het heeft heel veel dingen met zich mee. Jij loopt over straat met eigenlijk de ziel onder je arm en je weekendtas ja. op je rug. En je ziet om je heen dat het leven gewoon doorgaat voor heel veel mensen. Dus je gaat die dingen ook romantiseren. Dat andere mensen het veel beter hebben. En waarom heb ik dat niet? Je bent continu op zoek naar een plek om buiten te slapen waar mensen je niet zien.
Ja.
Dus je gaat het jezelf... Ik was wat dat betreft ook nog eens een keer een soort zwerven met bepaalde principes die ik beter niet had kunnen hebben.
Ja, zoals?
Nou, ik wou me wel op gewoon elke dag kunnen douchen. Ik ging niet het vuilnisbakken eten.
Waar douchte je dan bijvoorbeeld?
Nou, je hebt een badhuis, bezwembaden.
Oh ja, precies.
Er waren wel plekken waar je daarvoor terecht kon. Maar het is, ja, het is een met name die stress, de onzekerheid en wat dan ook. Het geestelijk gedeelte, dat was het zwaarste.
Ja, maar dus aan de buitenkant zag je niet dat jij geen dak boven je
hoofd. Nee, ik heb tijden gehad dat toen ik in het Leger des Heils uiteindelijk terecht kwam, dat mensen die binnenkwamen naar mij toe kwamen omdat ze dachten dat ik daar een begeleider was.
Oh ja, ja, ja. Ja. Maar dat is natuurlijk een vertekend beeld wat heel veel mensen misschien in hun hoofd hebben, is dat mensen die op straat leven gelijk... Je ziet natuurlijk soms ook mensen op straat liggen en dat ja. die er heel met een tas erbij en er slecht uitzien. Maar ja. wellicht zijn er veel meer mensen die op straat lopen waarvan je geen weet hebt dat die geen dak boven hun hoofd hebben.
Precies, precies. Ja. En vooral in deze tijden, dat is nu dat wordt er nu veel meer.
Ja.
En kijk, hetzelfde als dat wij op straat lopen en er zijn er zoveel mensen om ons heen die met bepaalde problemen lopen. Ja, dat zie je niet.
Dat zie je niet aan de buitenkant.
En hetzelfde geldt voor daklozen net zo. Ja. Er zijn mensen die... Ja, die gewoon misschien wel ergens een plekje hebben waar ze slapen, maar toch in principe ook gewoon dakloos zijn. Maar je ziet er niet vanaf. Kijk, op het moment dat je in een opvang terechtkomt en mensen hebben geen controle over hun drankgebruik of drugsgebruik. En die krijgen ruzie met elkaar omdat er ook onderling geleend wordt of gedaan.
Ja.
En dit zijn mensen die er niet snel van schrikken om bepaalde attributen te gebruiken om elkaar daarmee aan te vallen.
Ja.
Dat gebeurt ook weer natuurlijk vanuit een bepaalde psyche die ze hebben. Maar ja, op het moment dat je daarmee geconfronteerd wordt, is dat af en toe, en vooral zo jong, was het ook wel beangstigend.
Had jij zelf ook verslaafd aan drank en drugs in die periode?
Nou, ik misbruikte de drank en drugs om sowieso mijn stresslevel naar beneden te brengen.
Ja, om de pijn te stillen.
Ja, ja, en op het moment dat je ook denkt van oké, dit is even een middel om gewoon even aan al die nare gedachten te ontsnappen. Dus ja, ik heb daar zeker wel misbruik van gemaakt. Ja. Ja. En als jij 's nachts ergens moet slapen en...
Het is koud.
Het is koud, je komt een moeilijke slaap, dan is Mr. Daniels een goede vriend van je. Ja.
En wat was voor jou het punt dat je... besluit van zo kan het niet langer?
Er is een moment op een gegeven moment geweest. Het is wel een grappig verhaal. Er is een hostel op de Nieuwmarkt. En in die hostel, daar kunnen toeristen, jongeren uit het buitenland, die kunnen daar, zouden daar kunnen verblijven voor een maand. In ruil voor dat ze dus helpen in de hostel.
Ja.
Ik was dakloos en ik had me daar aangemeld. En ze wilden een uitzondering voor me maken dat ik dus in die hostel kon slapen in ruil voor wat werkzaamheden. En het was ook een hostel wat erg op het geloof gericht was. En ik had totaal niks met het geloof. En ik vond het wel interessant van, wat zijn nou beweegredenen voor mensen om te gaan geloven? En alles wat mij overkomt, hoe de fuck gaat mij bewijzen dat er een God is?
Ja, welk geloof was dit?
Christelijk.
Christelijk, ja.
En je had ook elke woensdag had je een bijbelstudie en dan kwamen ze ook bij elkaar. En ik vond het interessant. Ik had zoiets van, als ik iets ter discussie wil stellen, moet ik ook van twee kanten weten hoe het in elkaar steekt.
Ja.
Nou, daar kon ik dus terecht. Leer daar ook heel veel mensen kennen. Het grappige is, je zit daar ook met Israëliërs en Palestijnen in één kamer. Ja. En dikke lol met elkaar.
Ja, heel internationaal.
Ja, heel internationaal. Ik was ook de enigste Amsterdammer, dus ik mocht ze allemaal rondleiden door Amsterdam heen. Ik kan me nog heel goed herinneren, er was toen ergens een foto van Major Boshart op de Wallen. En een van die jongens die allemaal vroeg van, Jerry, hoe is she? Is she the first prostitute in Amsterdam? Die dacht dat het een memoriam voor was, dus uitleggen wie dat was. Dus het was op zich was dat hartstikke leuk.
Ja.
Totdat ik iets te veel had gedronken met ze. En je had van die stapelbedden waar je op sliep. En ik sliep bovenaan, zo klein als ik ben, sliep ik bovenaan. En ik ben dus 's nachts uit het bed gevallen.
Ja.
Precies op mijn knieschijf. En ik had mijn knieschijf gebroken. Ik moest naar het ziekenhuis, ik kwam in het gips terecht. Dus ik kon ook niet meer werken in die hostel.
Ja, dus je was eigenlijk je bed weer kwijt.
Ik was mijn bed weer kwijt, ja. Ja. En vanuit die hostel, die hadden weer contact met volgens mij het Leger des Heils. En kon ik eventueel terecht bij Stichting Horeb.
Oké. Okay.
En dat was in Beekbergen.
Ja.
Daar kwam ik uiteindelijk terecht. Ik moest afstand doen van de uitkering die ik had. Dat gingen ze onder zich nemen. Ik moest per dag daar, het was gewoon een terrein met allemaal barakken erop, om het zo te noemen. Twee keer per dag dus naar het kerkje wat er was, afstelling van je geld. Allemaal dingen waar bij mij eigenlijk alle alarmbellen van afgingen. Ik zat met ex-gedetineerden, zat je daar in een pand. Niks klopte daar, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Er werd medicatie uitgedeeld door ex-bewoners.
Ja.
Ik had zelf geen medicatie nodig, maar ik moest het wel gaan innemen.
Weird.
Ja, was een hele een soort...
Gekke taferelen.
Ja, het was heel raar. Ja, ja. Ik had echt zoiets van, wow, waar ben ik in beland? Het nadeel was ook nog eens, ik...
Je moest daar blijven, want daar was die uitkering.
Ik zat in het gips. Ja. En ik kon geen kant op.
Ja.
In het kerkje ook. Je zag gewoon duidelijk dat dit gewoon geldklopperij was en wat dan ook. En omdat ik in het gips zat, moest ik nog vooraan zitten in de kerk ook, zodat ze een stoel konden omdraaien om mijn been op te leggen.
Ja.
Dus het... dat was een bijzonder enge situatie. Je zit op een... Met z'n zessen zat je op een kamer.
Ja.
En ik mensen echt alcoholdoekjes heb zien uitwringen. In een injectienaald zien doen. En
alcohol zelf
daarmee
inspuiten.
Injecteren. Ja, ja?
Ja, ja? Om dus toch nog aan die verslaving komen.
Ja.
Zo, dat is wel next level.
Dan zit je daar op een kamer dat je echt denkt van ja, wat moet ik hier? En uiteindelijk zover dat ik gewoon echt na twee weken heb ik mijn broer opgebeld.
Ja.
En die heeft me daar toen gelukkig weggehaald. Ja.
Oké. Okay. Was dat moeilijk om je broer te bellen?
Ja, want je moet weer om hulp vragen.
Toen kwam je bij je broer terecht.
Ja.
En vanaf dat moment gaat heel veel veranderen eigenlijk in jouw leven.
Ik, je kon eigenlijk even een beetje even op adem komen.
Ja.
Even tot rust, weer even dingen verwerken en doen. Maar ook bij mijn broer kon ik niet al te lang blijven. Die heeft uiteindelijk een ander soort hotel ding voor mij geregeld, waar ik dus terecht kon. Was ook weer gedoemd om te mislukken.
Ja.
In die tussentijd heb ik ook bij een tattoo shop heb ik zelf mijn gips laten verwijderen, want dat zat toch maar in de weg. En op een gegeven moment zit je op de Nieuwmarkt, loop je weer rond.
Met je ziel onder je arm.
Ja. En dat je denkt van dit kan echt niet. En ik kwam toen nog wel eens in een koffieshop en ik had daar een aantal Marokkaanse vrienden. Echt super aardige jongens. En een van die jongens zei op een gegeven moment tegen mij van, waarom ga je niet naar de Leger des Heils? Die zijn er toch voor om mensen met jouw problemen te helpen. En die stap te zetten naar het Leger des Heils om daar aan te kloppen, is het moment dat je gaat toegeven van, hey, ik heb een probleem. Ik ben echt een dakloze. En dat is een grote stap om te nemen.
Ja, want daarvoor was je eigenlijk een beetje... Het aan het verbloemen steeds.
Ja, continu. Om het beter te maken. Ja. Je bent een overlever. Je hebt zoiets van, ik kom er wel uit en het is tijdelijk. En voordat je het weet ben je alweer een jaar verder.
Of ja.
Ben je nog niks opgeschoten. En op de achtergrond worden dingen alleen maar erger.
Ja.
En toen ben ik op het Hekelveld bij de Spui. Heb je een inloophuis van het Leger des Heils. En daar ben ik toen heen gegaan.
Hoe was dat moment voor jou?
Ja, dat is... Kijk, om het uit te leggen, vroeger... Als jij dan, voor mij dan met mijn stiefouders op straat liep en je zag een dakloze, werd nog wel eens de vergelijking gebracht van als je niet naar school gaat of als je niet je best doet, eindig je ook zo.
Ja.
En dat neem je onbewust ook mee. En toen ik bij het leger er zelfs aankwam en ik zag de mensen voor de deur staan, ging het eerste wat door je hoofd heen ging, is van, zie je, ik eindig nu ook zo. Iets wat je eigenlijk niet wil worden, dat ben je op dat moment.
Ja.
Ik klopte aan en er ging de deur ging open en er stond een supervriendelijke meneer in en ik werd daar echt wel hartelijk ontvangen. En na de eerste bijbelpreek van 1,5 uur afgeluisterd te hebben, werd ik daar, of tenminste geaccepteerd, kon ik daar verblijven. En ging mijn reïntegratieproject ging aan de gang.
Ja, wel fijn.
Ja, het was super fijn. Alleen niet wetende van wat gaat er nu allemaal gebeuren?
Ja, want wat ging er gebeuren?
Nou, je komt in een inloophuis terecht. Je zit weer met een stuk of 5, 6 mensen aan tafel. Er spelen een hele hoop situaties om je heen af. Allemaal individuele problematiek.
Ja.
En dan is het heel belangrijk om alles dicht bij jezelf te houden. En de focus erop te leggen van ik wil het huisje, boompje, beestje. Ik laat me niet afleiden door alles wat er omheen gebeurt. Je zit met mensen op een kamer die je totaal niet kent. Die ruiken. Er zat een man op elkaar. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op een gegeven moment op bed lag. En ik wakker werd van echt het klap van huid op huid.
Ja.
En ik werd wakker en ik kijk en iedereen sliep. En op een gegeven moment ga je toch met één oog open zo een beetje liggen. En eentje die ging in één keer rechtop in zijn bed zitten, sloeg zichzelf echt vol in zijn poren en hij ging weer verder slapen.
Zo, dus je ziet wel dingen, ja.
Ik had echt zoiets van, wow, wat is dit?
Ja.
En, nou, maar ook daarin, weer die principes. Ik wou als eerste bij de douche zijn, want je hebt met z'n allen deel je de douches. Ik wou als eerste bij de douche zijn. Ik wou als eerste bij het brood en het beleg zijn, want dat ligt allemaal open en bloot, dat niemand het aangeraakt of wat.
Je eigen hygiëne was een soort van leidraad.
Ja, dat was continu wat steeds terugkwam daarin.
Ja.
En het waren ook super lieve mensen, die medebewoners. Ja. Maar ja, qua hygiëne en dat soort dingen wil je daar wel rekening mee. Maar ook heel veel leuke dingen, weet je. Dat er op een gegeven moment een man binnenkwam met een radiootje en die zit echt zijn radio aan te praten. En volgens hem had hij dan contact met president Bush of wie dan ook.
Ja, ja, ja.
Je had een bewoner. Het grappige daarin is misschien ook wel leuk om te vertellen dat ook daarin onder de bewoners een soort gezinssituatie.
Ja, een soort van community.
Maar dat werd ook echt letterlijk gevormd.
Ja.
Er was op een gegeven moment een dame en een heer, die kregen een relatie met elkaar en die adopteerden een andere bewoner als het ware als hun dochter of zoon. En dat je echt dacht van, wow, wat gebeurt hier? Ja. Maar als hun zich er goed bij voelden. Nou,
en voor elkaar zorgen
precies.
Een manier en op elkaar geven.
Ja, en dat is wel een verschil wat ik, of tenminste wel iets moois wat ik altijd mee. Kijk, had er één 5 euro, hadden ze allemaal die 5 euro. Ja. En
iedereen keek iets meer naar elkaar om dan misschien daarvoor.
Jazeker, je zat samen in de shit en dan ging je ook samen de mooie dingen daarin delen.
Ja.
Ik werd op een gegeven moment ook door een medebewoner die zegt van, het was in de zomer, en die zegt van, Jer, ga je mee, gaan we een drankje doen? Ik zeg, ik heb geen geld. Hij zegt, nee, ik ook niet, maar komt goed. En vlak bij de Noordermarkt, bij de Albert Heijn, ik liep met hem mee en ik moest bij zo'n draaipoortje moest ik dan blijven staan en hij liep de winkel in. En ik sta er een beetje om me heen te kijken en ik denk... En toen hoor ik op een gegeven moment iemand fluiten en ik kijk opzij en ik zie hem staan daar met een mandje vol met van die Bacardi blikjes en wat dan ook. Hij zegt, pak aan en rennen. En hij schuift dat mandje met die blikjes onder dat dingetje vandaan.
Ja.
En het enige wat ik had is van, wow, oké. Dus ik pakte het mandje en ik rende weg.
Ja.
En op de hoek van de straat kwamen we elkaar weer tegen. En zo hebben we samen een drankje gedaan.
En
gaan zitten. En je denkt van, wow, weet je, heb ik dit dan gedaan. En
ben ik er nog blij mee.
Maar eigenlijk is het nog supergezellig ook, weet je.
Ja.
Je gaat ook dingen, ga je goed praten voor jezelf.
Tuurlijk, je zit zo in de shit dat je ook het beste ervan moet maken, toch?
Precies.
Ik denk dat we daar helemaal geen voorstelling van kunnen maken, weet je wel.
Maar dat is ook pas op het moment dat je het ook echt meemaakt.
Klopt.
Het stukje dat, en dat was in mijn dakloze periode zelf. Ook, je wordt heel creatief.
Ja.
Ik steelde ook wel, maar niet van de kleine bedrijven. Nee, het was altijd, in principe grote bedrijven, Albert Heijn en dat soort dingen.
Wat zijn de volgende stappen?
Nou, het gaat best wel goed. Het gaat goed omdat je dus in een proces zit waarin gewerkt wordt dat je weer je eigen bestaan gaat opbouwen.
Ja.
Dus vanuit het leger des Heils, waar je normaal dus voor 6 maanden zou verblijven en dat we zouden doorstromen naar de volgende stap, verbleef ik er uiteindelijk iets meer dan een jaar. Omdat er is geen doorstroom. De plekken werden bezet gehouden. Dus na een jaar ging ik naar het instroomhuis toe. Daar had ik voor het eerst weer een eigen kamertje. En vanuit daar zou je dus weer verder kunnen doorstromen naar begeleid wonen. Dus je gaat steeds een stapje vooruit maken.
Ja.
Het probleem op een gegeven moment met het instroomhuis is van oké, je kan niet doorstromen naar begeleid wonen, want het zit vol. Maar je moet ook weer plaats maken voor de volgende die hier terecht moet komen om die beweging in gang te zetten.
Ja.
Dus toen kwam de situatie van oké, maar waar ga ik heen dan? En toen kreeg ik dus te horen dat ik weer terug zou moeten naar het inloophuis.
Ja, wat een stap terug eigenlijk zou voelen.
Dat
ja.
was zo krom. En ik echt zoiets had van, ja, maar dat ga ik niet doen. Ik ga niet weer, nu ik me weer beter voel en dingen in gang zet, dat ik weer die stap terugzet. Wat ook uiteindelijk dus ook via de hulp van mijn broer, de collega's van mijn broer, toen anti-kraak kon gaan wonen.
Oké, dat is wel heel fijn.
Ja. Dus dat was, dat anti-kraak, dat was een wat dat betreft ook een uitkomst. Dat was een oud hotel in de Paulus Potterstraat, de straat achter de PC Hoofdstraat.
Ja.
En ik woonde op een triple A-locatie. Ik had in één keer 5 appartementen. Ik had een dakterras. Ik had alles erop en aan. Alles voor mezelf. En er woonde die anti-kraak.
Ja.
En het probleem wat toen ontstond is van... Oké, ik kan zo meteen gaan kijken voor een eigen woning, maar dan kan ik mijn schulden niet betalen. Of ik ga mijn schulden betalen, maar ik kan die woning niet betalen. Wat ga je dan doen?
Ja.
Je zit vast.
Ja.
En dat ik uiteindelijk dus zoiets had van oké, ik moet toch weer mensen om hulp gaan vragen van hoe kom ik hieruit. Zo ontstond uiteindelijk dus dat ik weer na jaren mijn vader en mijn stiefmoeder ging bellen. Eigenlijk puur om de hulp. En dat een telefoongesprek eigenlijk heel anders verliep. Naar het moment van dat je dus krijgt te horen dat mijn vader ook dat niet mijn biologisch vader bleek te zijn.
Hij zei dat zelf.
De vraag kwam uiteindelijk meer te sprake in het gesprek met mijn stiefmoeder. En op het moment dat zij tegen mij zei van, die vraag zou je echt aan hem zelf moeten stellen. Dat weet je al genoeg.
Wat gaat er dan in je hoofd om?
Ja, je wordt zo ongelooflijk boos, verdrietig. Puzzelstukjes vallen in één keer in elkaar.
Ja.
De situaties waar je in hebt gezeten, dat je gaat denken van, als hun toen al eerlijk hierover waren, had dit allemaal niet gehoeven. Eigenlijk stort gewoon je hele wereld in.
Zij wist het al eigenlijk al die tijd ook?
Ja, ja.
Ah, oké.
Okay. Ja. Samen met mijn broers zijn we dus gaan nadenken van oké, wat zijn de gangen van mijn moeder geweest? Mijn moeder is in die tussentijd was al overleden.
Ja, dus je had haar nooit kunnen vragen?
Nooit kunnen vragen, maar dat is ook wat ik bedoel met die vele vertakkingen. Wat zit in het levensverhaal?
Ja.
Samen met mijn broers zijn we dus, en dat was het handig van het internet, gaan kijken van, hoe is dat nou precies? Nou, mijn moeder, een van mijn namen die ik mee heb, ik heet Alfred Jan Jerry.
Ja.
En we wisten nooit, waar komt nou de naam Alfred eigenlijk vandaan? Het is ook niet de allermooiste naam waar ik mee te koop zou lopen. Uiteindelijk wisten mijn broers zich nog ook te herinneren door middel van, dat hij vroeger altijd een aansteker zag van mijn moeder, van Technipower, dat mijn moeder daar een secretaresse was bij Technipower.
Ja.
En dat hebben we opgezocht. En toen bleek dus dat de baas van Technipower, de eigenaar, Alfred Winkler heette. En toen hadden we toeval van, hij heet Alfred en ik heet ook Alfred.
Ja.
En vanaf dat moment werd het...
Vielen de puzzelstukjes samen?
Het werd een bijzonder verhaal. Het is... Met name dat je dan denkt van, we weten allebei Alfred. Je gaat verder googlen op die naam en je ziet in één keer dat dit verhaal gaat over een multimiljonair. Waarin 2006 iets afspeelde over zijn erfenis. En dat je denkt van, wow, weet je, een lastige situatie waar je dan in zat. Ja. Van waar ga ik nou beginnen en waar ga ik de juiste vraag stellen en wat ga ik doen?
Ja, ja. Dan weet je, of dan heb je vermoeden wie je vader is.
Mm-hmm.
En dan start de zoektocht. Hoe kom je bij hem terecht?
Ja, je ziet dus een advertentie, of tenminste een advertentie, de krantenbericht zie je dus staan over een Alfred Winkler, over zijn erfenis. Dus hij is inmiddels ook al overleden. Ja, het enige wat ik op dat moment kon doen, was dus juist wel die journalist gaan bellen. Maar ja, hoe doe je dat? Met een telefoon en je gaat bellen, wat ga je zeggen? Dus ik belde naar die journalist toe en het enige wat ik wil zeggen is van, ik heb gezien dat in 2006 een krantartikel door jou is geschreven. En ik heb zo'n vermoeden dat het misschien om iemand gaat die wel eens mijn vader zou kunnen wezen.
Ja.
De journalist zelf, die was verbaasd, beduust, om het zo te noemen. Maar die wou wel even met me afspreken om het toch erover te hebben.
Ja.
En voordat ik het wist, hadden we een afspraak bij Café Wildschut op het Roelof Hartplein.
Ja.
Hij had in die periode wel foto's van mijn vader ook gezien. Doordat hij dus gemoeid was met
de hele
met het
zaak,
artikel.
Ja.
En hij me aankeek en hij zegt, je hebt zeker wel iets van hem weg. En ik vertelde hem dus mijn verhaal. Een stuk van mijn levensverhaal. En zodoende heeft hij mij de contacten weten te leggen van waar ik het eventueel zou kunnen gaan zoeken. Daarnaast natuurlijk ook dat het artikel wat hij schreef, dat het ook ging om dat de stichting van mijn vader na zijn overlijden, daar zaten vele miljoenen in die verduisterd waren door de bestuursleden van die stichting. Dus je gaat van het ene avontuur, ga je naar een avontuur en dat je denkt van oké, maar wat heeft zich hier dan weer allemaal afgespeeld?
Ja.
Uiteindelijk, om te kunnen bewijzen dat je dus inderdaad een vader-zoonrelatie hebt, zou je toch een DNA-test moeten doen.
Ja.
En gelukkig was dat DNA nog van mijn vader, ergens in het LUMC. En dat was er omdat mijn vader bleek dus opnieuw getrouwd te zijn. Die mevrouw had een dochter en die dochter wou dus bewijzen dat zij ook een dochter van Alfred Winkler was.
Ja, in verband met die erfenis,
waardoor zij ook het recht had om het lichaam van mijn vader op te laten graven. Om een kies volgens mij eruit te trekken.
Ja, voor en vandaar DNA. Ook toevallig dat dan... Ja.
Ik zelf had dat nooit voor elkaar gekregen. Je kan niet zomaar zeggen van oké, weet je, ik denk dat ik zijn zoon ben. Graaf het lichaam op.
Ja, dat kan niet. Want kan iedereen dan bewijs van zeggen.
Precies, dan zou ik zelf een schep moeten pakken en dan krijg je dat. Gelukkig was dat DNA.
Ja, dus je kon redelijk eenvoudig gewoon het testen of het zo was.
Dat kon eenvoudig, alleen dan had ik dus wel, moest ik dus contact leggen met die mensen van de stichting die dit DNA in eigendom hadden.
Oh ja, en die erfenis hadden.
En waar de erfenis naartoe is.
Ja, dus zijn, ja.
Met het verhaal erachter nog eens van wat er eventueel gebeurd zou kunnen zijn.
Ja, ja, ja. Zo, dat is een moeilijk pakket waar je dan in zit.
Ja, dat betreft kwamen mijn street skills wel goed te pas. Maar ik weet nog heel goed, ik moest bij een heel chic advocatenkantoor midden op Museumplein. Heb je dat hele mooie Oostenrijkse pand zeg maar staan.
Prachtig.
Hondhorststraat.
Ja.
Daar moest ik dus wezen. In mijn korte broek, op mijn slippertjes.
Ja.
Ik stond daar voor de deuren en denk van oké, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit brengen? Wat als ze in één keer wel een zoon ben? Wat gaat er met mij gaan? Dus je gaat alle scenario's door je hoofd afspelen. En op dat moment drukte ik ook op de bel. Doet een hele chique dame deed toen de deur open. Ik kwam een kantoor binnen en er kwam een andere advocaat kwam naar mij toe en die vroeg, waar kan ik jou mee helpen? En het eerste wat eigenlijk me strot uitkwam was van... ik ken misschien iemand die wel eens een zoon van Alfred Winkler zou kunnen zijn.
Kijk, je ging gewoon derde persoon over jezelf praten.
Ik vond hem zelf geniaal. Maar ik denk als hij de af te lezen was aan mijn body language en wat dan ook. Dat hij dacht van oké, dit is wel heel raar. Maar heel vriendelijk. Hij zegt, loop even mee en vertel je verhaal. Het verhaal uitgelegd.
Ja.
Hij was niet degene die gemoeid was met de stichting van mijn vader, maar wel zijn compagnon.
Ja.
En hij zou mij met hem in contact brengen. Ik had hem ook een stuk van mijn levensverhaal verteld. En hij is op een gegeven moment ook gaan nadenken van hoe kan ik jou gaan helpen, überhaupt.
Ja.
Ik had vlak daarna weer opnieuw een afspraak om degene, de advocaat van de stichting, te ontmoeten.
Ja.
En daar kwam ook een gesprek mee. En voor hun was het ook zeer verbazend. Van,
ze hadden natuurlijk
waar
nooit
dit
van
vandaan?
Gehoord.
Nee, die wisten helemaal van niks. En
zij kenden jouw vader?
Ja. Dat is, die advocaat was zowel een notaris geweest voor het testament als de advocaat van de stichting.
En ze hadden nog nooit, of jouw vader had nog nooit een woord over jou gezet.
Ze wisten helemaal niks van mij af. Dus voor hun was het ook zoiets van oké. En uiteindelijk dus het punt van, we moeten gewoon een DNA-test gaan doen.
Ja, dan kunnen we het wel of niet uitsluiten. Ja.
Precies.
Ja.
De advocaat die er niet mee ging, dus die ik als eerste had ontmoet, die is zo vriendelijk geweest om te zeggen van oké, je woont nu aan de kraam, maar dit en dat. Hij zegt... Ik heb een pand op de Geelvinksteeg. Dat zit bij de bloemenmarkt.
Ja.
Achter de Munttoren. Hij zegt, dat is... en dan mag jij in verblijven. Ik wil je dat geven, dat je in ieder geval eventjes voor jezelf tot rust kan komen. Dus ik ging van het anti-kraakpand ging ik in één keer naar een pand toe van 3 verdiepingen. Met alles erop en eraan. Dat ik echt zo dacht, ik had echt zoiets van, oké, wat
gebeurt hier? Ja.
Ik woon nu gewoon achter de Munttoren. Ja. Dat is bizar. Ik kreeg wat onderhoudsgeld, zeg maar, wat leefgeld.
Ja, dus ze namen jou gelijk onder de hoede.
Ja, en dan gaan ook wel wat alarmbellen af. Maar ja. op dat moment neem je dat voor lief.
Ja, want jij bent nog in die overlevingsstand.
Precies.
Ja,
want
ze wilden jou natuurlijk ook pamperen,
ja,
denk ik.
Nou, dat misschien nog ineens. Maar je bent altijd wel dat je van tevoren nadenkt van... waarom ga jij mij nu in één keer dit allemaal geven, helpen en doen? Terwijl je nog ineens zeker weet wie ik ben.
Ja.
Uiteindelijk moest ik dus de DNA-test gaan doen. En dat was wel grappig. Ik kwam bij het LUMC. En ik moest wat wangslijm laten afnemen.
Ja.
En dat was bij meneer Mieremet. En de naam Mieremet, ik weet niet of je die kent.
Nee.
Dat is die topcrimineel die toen ooit geliquideerd is. Van Sam Klepper en John Mieremet.
Ja, ja, ja.
Dus ik moest mijn DNA afgeven bij meneer Mieremet. Ik denk van, nou, grappig. Dus het lijkt een toeval. Ja.
Dan onthoud je dat soort momenten, ja.
Dat bleef heel afhangen. Ja. En daarna werd het dus een tijd van afwachten op de uitslag van je DNA-test. Ik ging op dat moment dus horen, wanneer die uitslag er kwam, of ik mijn vader had gevonden.
Spannend.
En gelijk de eerste persoon al bij wie je het probeert. Het hele verhaal wat eromheen hangt. Dus ja, je identiteit.
Ja.
Dat ik dus een keer daar 's morgens wakker werd en een telefoontje kwam. Van die advocaat en die mij toen vertelt, via de DNA's uitslag is binnen. Hij zegt, het is voor meer dan 99,9999% zeker dat jij inderdaad de zoon bent van Alfred Winkler. En ik heb het nu nog wel, dat kippenvel moment, wat er toen door mij heen ging, dat is ook gewoon weer niet te beschrijven. Weer staat mijn leven helemaal op zijn kop.
Ja.
Ik heb mijn vader gevonden, ik heb hem tegelijkertijd verloren. Hij was al overleden. Maar tegelijkertijd kwam ik ook in het hele avontuur terecht van... wat gaat er nu met mij gebeuren? En wat staat me nu allemaal te wachten en te doen? En de advocaat in alle vriendelijkheid ook naar mij zei van... we gaan nu de komende tijd met elkaar kijken hoe we dit het best vanuit de stichtingen... wat er ook met jou zouden kunnen gaan afwikkelen in wat de hele procedure is. Waar heb je recht op, waar heb je geen recht op?
Ja.
Dus je komt in één keer in de wereld van dure woorden, mooie pakken en wat dan ook terecht. En
toen jij nog met een half been inderdaad...
Precies, ik kom net van de straat af. Ja. Dus ik moest alles wat ik hoorde en wat ik tot mij nam, 's avonds allemaal gaan googlen en gaan doen. En gaan uitzoeken van hoe zit dit, hoe zit dat, wie is dit, wie is dat, wat betekent dit woord en wat bedoelen ze hiermee?
Ja.
Dus daar was je dan dag en nacht mee bezig, omdat je wou je ook jezelf niet voor lul laten zetten. En dat je denkt van, nou, die pakken we even makkelijk in.
Ja.
Ja, dat wou ik absoluut niet.
Nee.
En zijdelings, de journalist die mij naar die mensen had doorverwezen, daar had ik altijd wel contact mee gehouden. Die vroeg zich ook af van hoe de hele situatie zeg maar verliep. Die me aanbood van, nou, we weten in ieder geval dus wie je vader is. Hij zegt van, weet je wat, ik schrijf voor de Volkskrant. Als wij nou een stukje in de krant zetten, dat misschien mensen die het lezen, die je vader hebben gekend en die erop kunnen reageren.
Vertellen, ja.
En die jou iets over je vader kunnen vertellen. En dat was voor mij ook het belangrijkste.
Ja.
Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat ik weer op een ochtend wakker werd. En ik werd opgebeld volgens mij, of door mijn broer, of door een kennis, ik weet het niet meer.
Was trouwens je broer even tussendoor ook een zoon van Alfred?
Nee, dat is een halfbroer.
Okay.
Ja, dat was dus wel de zoon
van je stiefvader.
We hebben dezelfde moeder, maar de zoon van mijn stiefvader.
Ja,
ja, klopt.
Okay.
En van, je staat in de Telegraaf. En ik toen zei, nee, ik zeg, dat is de Volkskrant.
Ja.
Nee, het is in de Telegraaf. En wat gebeurt hier? En,
dat wordt natuurlijk allemaal gelijk overgenomen.
Ik kreeg berichtjes, wat dan ook. Op teletext. En dat ging allemaal binnen een anderhalf uur tijd van al die informatie wat ik toen me kreeg. Dus ik had mijn eigen aangekleed. Ik ben naar een sigarenwinkel toegelopen. Ik heb daar, ik zag die krant liggen. Ik sloeg hem open. En op het moment dat ik erin keek, was de man van die sigarenwinkel die zei van, hey, ben jij niet... Dus ik echt zoiets had van, ja. Dus ik rekende die krant af, ben teruggegaan. En vanaf dat moment nam eigenlijk de media van de hele wereld het over... als het verhaal van daklozen blijkt de zoon van de miljonair te zijn.
Ja. Je had dus ook een zus.
Een halfzus, ja. Ja. Ja.
Heb je die ontmoet?
Die heb ik toen ook één keer ontmoet. Of tenminste een halfzus, een stiefzus is dat meer. Die heb ik toen ooit één keer ontmoet, maar ja, dat ging alleen maar om geld en dat soort randzaken. En ja,
niet om de...
Nee, totaal niet. En dat ketst ook heel gauw.
En daar was je eigenlijk niet naar op zoek. Jij was op zoek naar de verhalen.
Klopt, ja. Ja. En uiteindelijk reageerde er ook nog een zoon van Alfred Winkler.
Ja.
Die, ik geloof, 20 jaar ouder is dan ik.
Ja.
En dat kijk, op een gegeven moment, die had mij gezien bij Pauw en Witteman of een of ander programma. En die wou me graag ontmoeten. Kijk, je moet het zo zien, op het moment dat je in de media kwam, het advocatenkantoor had er 2 weken lang een dagtaak aan om alle media te woord te staan. En sommige verzoeken werden dan ook naar mij doorgespeeld. En een daarvan was dus dat er iemand had gereageerd die zei dat hij ook een zoon was van Alfred Winkler. En er wordt dan uitgezocht en gedaan en dat bleek ook zo te zijn. En die wou me graag ontmoeten. Nou, dat vond ik prima.
Ja.
Ik ben erheen geweest. En het eerste wat hij tegen me zei, dat we elkaar op het treinstation ontmoeten, was van, hey broertje.
Ja.
En ik zei, kom op man, ik ken je net. Weet je? Ik, hoezo, hey broertje. En dus misschien ook door mijn verleden word je wat achterdochtiger. Maar vaak heb ik het dan wel op een bepaalde manier gelijk erin. En voel ik het ook wel goed aan. Waardoor het contact op een gegeven moment ook wel snel is afgekapt.
Verwaterd, ja.
Nou, niet verwaterd, gewoon echt bewust afgekapt. Omdat...
Verkeerde intenties.
Verkeerde intenties waren.
Maar intenties qua geld?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Wat zeiden eigenlijk je, dus niet je vader en je stiefmoeder?
Nou, die...
Want die wisten dat natuurlijk al die tijd al.
De stiefvader heb ik toen 1 keer ontmoet. En dat was tijdens een rechtszaakprocedure van dat ik afstand deed van mijn oude achternaam en de achternaam van mijn biologisch vader ging aannemen.
Ja.
En we zaten toen bij de rechtbank. En ik had toen... mijn advocaten waren bij me om daarin mee te gaan. En op dat moment kwam mijn stiefvader aangelopen. En het is zo bizar dat ik weer helemaal... voor mijn idee gewoon heel zelfvertrouwen, vol zelfvertrouwen zat. Maar dat mijn advocaten zagen dat ik weer helemaal in elkaar kroop. En dat ik weer een bepaald stuk angst voelde op het moment dat die man weer in mijn gezichtsveld kwam. En die zat daar in zijn eentje. Dus op een gegeven moment zei een van die advocaten, misschien moet je even naar hem toe lopen. Dat heb ik gedaan, ik ben naar hem toe gelopen en ik kreeg gelijk weer allerlei verwijten en scheldkaronades over me heen. En na de procedure van de aanname van de nieuwe achternaam heb ik ze daarna nooit
contact
meer gesproken.
Nee. Ja. Ja. Wilden zij niet ook een soort van geld? Waren ze daar niet op uit?
Nee, helemaal niet. Nee. Nee.
Welke boodschap vind jij belangrijk om te vertellen?
Nou, ik vind het niet alleen belangrijk om een boodschap te vertellen, maar ook om mensen daarin mee te nemen en te laten zien. Kijk, en de boodschap is, ik ben toen op een gegeven moment ook me gaan verdiepen in van hoe werkt de hulpverlening nou zelf voor dak- en thuislozen, voor armoedebestrijding, voor jeugdzorg.
Ja.
Zodat ik eigenlijk van verschillende kanten de inhoud wist van daar schieten ze tekort of daar kunnen ze niet meer aan voor je doen. En om ook aan te geven hoe het anders zou kunnen.
Ja.
Dat werd mijn missie.
Ja.
En ik wil iets neer gaan zetten waar mensen die dakloos geraken of in armoede geraken of op een andere manier, om daar iets voor in kaart te brengen van hoe belachelijk die situatie is, terwijl we het idee hebben van een prima zorgstaat in Nederland. Maar tegelijkertijd ook aan te geven van, hey, ik heb een manier wat anders zou kunnen. Dat werd een beetje de missie. Tegelijkertijd ook de boodschap om het stigma van dakloosheid af te halen. Dat is waar we het net ook over hadden.
Want ja, je ziet heel vaak aan de buitenkant het niet. Ja. En iedereen, inderdaad wat jij zegt, misschien zeggen ouders, als je niet naar school gaat, dan word je een dakloze.
Ja.
Maar zoveel mensen, en in de coronatijd ook, weet je, mensen hebben het financieel super zwaar.
Dit is, kijk, het is nu de periode, kijk, en dat is dat stukje schaamte, denk ik nog steeds. En ik wil het meer bespreekbaar maken. Als je schulden hebt, hey, fuck it, weet je. Ik denk grotendeels van de wereld heb schulden, maar praat erover. Want dan ga je dingen oplossen en het geeft zowel dat je schulden oplost, maar ook voor jezelf een heel stuk rust.
Ja.
En op het moment dat dingen bespreekbaar worden met elkaar, zie je dat mensen een bepaalde opluchting hebben.
Ja.
En dat ze denken van, oh, ik ben niet de enige met het probleem. En wat doe jij eraan? En op dat moment ontstaat dus een wisselwerking hoe je elkaar daarin kan helpen.
Ja.
Dus maak het bespreekbaar van de problematiek waar eerst al de schaamte op lag. We zitten nu in de tijden van corona. En nu komt het steeds meer naar boven drijven. En dat noemen ze dan de nieuwe daklozen, de economische daklozen. De mensen die dus hiervoorheen altijd hun leven op de rit hadden, die nu gewoon keihard op hun bek gaan. Gewoon dreigen op straat te komen.
Ja, ja.
Dat lijntje wordt nu veel dunner. Dus aan de ene kant wordt het nu veel meer zichtbaarder. Wat voor mij zoiets is van, ja, kijk, zie je, dit is dus wat er gebeurt. De mensen die dus nu dakloos, we moeten gewoon gaan zien te voorkomen dat de mensen die nu dakloos dreigen te worden of in een bepaalde problematiek terechtkomen.
Ja,
dat die
ook
nu
echt daadwerkelijk dakloos worden.
Precies, ja, of want dat ze dan samensmelten in de voorzieningen die er nu bestaan. Want er is geen, en dat is misschien voor mij niks nieuws wat ik vertel, er is hier geen manier van opvang voor. Dit zijn mensen die op een andere manier terug te reïntegreren zijn, zonder dat ze nog verder van de kant af raken. Maar er is nog geen manier voor gevonden hoe ze dat doen. Die manier is er wel, maar
maar die is nog niet praktisch.
Nee, op het moment dat jij nu dakloos wordt, beland je gewoon, net zoals elke andere dakloze is, in een bepaalde voorziening. Ja, wat totaal niet. Kijk, als je voorzieningen hebt, je hebt mensen die beschermd moeten wonen, je hebt mensen die gebruiken, je hebt. Dus je moet de voorzieningen gaan indelen eigenlijk in bepaalde categorieën. Ja. Waar je dus ook het personeel kan inzetten om ze op de juiste manier terug te laten reïntegreren.
Ja.
En deze mensen, ja, dit is een nieuwe groep daklozen waar gewoon nog heel veel voor moet gebeuren.
Nou, laten we hopen dat inderdaad dat jij met deze missie dingen teweeg brengt.
Ja, ik maak me daar. En dat is ook voor mij dus inderdaad het besluit geweest om dit jaar dus weer. Van die media-aandacht weer dat gebruik te gaan maken om dit nog meer naar het buiten. En de mensen die dus in de ellende zitten, in de armoede of dakloos dreigen te worden of al dakloos zijn, om voor hun het gezicht en de stem daarin te zijn. Ja. Om daar meer echt veel meer aandacht voor te krijgen en die alarmbel te gaan, gaan rinkelen daar. Ja.
Ja.
En dat doe ik natuurlijk ook via, zoals jij dat ook als een goed influencer doet, via de mediakanalen. Het is via Instagram, Facebook, LinkedIn, gewoon onder mijn eigen naam Jerry Winkler, dat je me daarop dus de informatie kan vinden wat mij daarin bezighoudt en wat we eigenlijk daaraan willen gaan doen.
Ja, ik vind dat een hele mooie om mee af te sluiten.
Ja, zeker.
Dankjewel voor je mooie woorden en ook voor je missie. En iedereen moet je checken, moet het volgen en ook zich bewust daarvan zijn. Ik denk dat dat ook een beetje kern van het verhaal is.
Ja.
Dat we gewoon in een hele moeilijke tijd zitten en dat er heel veel dreigt te gebeuren. En dat moeten we natuurlijk gewoon voor zijn.
Ja, en ik denk misschien als we het ook met z'n allen zichtbaar willen maken, wil ik je bij deze ook van harte keer uitnodigen. Loop een keer een dag met me mee.
Ja, laten we dat doen.
Kijk eens wat er daadwerkelijk zich afspeelt.
Ja, ja. Heel graag.
Nou, gaan we doen.
Oh. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Mooi.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.